Ja, dat laatste lied verklapt al een beetje waar het over ging. En voor de oplettende kijker en hoorder nu, dit tekstgedeelte hebben we 2 weken geleden ook behandeld. Dus je kunt je de vraag stellen, kun je er dan nog iets over zeggen? Je hebt hem toch al een keer behandeld en het zou wel raar zijn als ik nou een hele andere preek zou houden die een hele andere betekenis zou geven aan dat tekstgedeelte. Maar we lezen Efeze 2 en ik lees toch nog even met jullie dat 19e vers. We gaan maar 1 vers lezen deze morgen. Dat wil zeggen uit deze brief dan. We zullen nog wel wat andere teksten tegenkomen. Laten we dat eerst maar eens doen. Lees met me mee. Efeze 2 vers 19, er staat: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En over dat laatste, dat huisgenoten van God, daar wil ik graag met jullie nog eens wat verder over doorgaan. En ik zei het al, de liederen gingen erover. Dus het is in die zin een mooie eenheid weer geworden van liederen en van de tekst. En ik bid ook dat de woorden die ik van deze morgen mag spreken, dat woorden zijn die God ons geeft om ons op te bouwen als zijn gemeente. Ik wil graag eerst iets vertellen over een interview wat ik een tijd geleden een keer heb gehad. En als het goed is, hebben een aantal gemeenteleden hier dat interview ook gehad. Dat ging namelijk over de tucht. En toen kwam Ime Horjes, was het geloof ik, hè? Ime Horjes, die kwam langs en hij vroeg een aantal mensen, wat zijn je ervaringen met de tucht? En vertel daar eens iets over, wat is je beeld daarbij? En ik was een van degenen die ook het gesprek aan mocht gaan daarover. En toen werd mij de vraag gesteld, hoe belangrijk denk je dat de tucht eigenlijk is? En toen zei ik tegen hem, nou, het is zo belangrijk dat als er geen tucht is, dan een gemeente zal uitsterven. Toen zei hij, waarom? Nou weet ik niet meer de exacte woorden die ik hem toen heb gegeven, want daar is het alweer iets te lang voor geleden. Maar vandaag de dag zou ik antwoorden, omdat onze eenheid met God gebaseerd is op de vergeving van zonden. Dat betekent dat we bij God zijn gekomen, dat we berouw over onze zonden hadden, dat we daar vergeving om hebben gevraagd en dat we dat door het offer van Jezus Christus ook krijgen. Dat is de basis van onze relatie met God. En als dat de basis is van onze relatie met God, dan zou, als het goed is, voor iedere gelovige gelden dat elke keer wanneer je weer een misstap maakt of iets verkeerd zegt of een fout maakt of noem het maar op, dat je weer op diezelfde manier bij God komt en zegt: Heer, ik weet, u heeft mij gered, daar ben ik u dankbaar voor, maar ik heb het vandaag weer verkeerd gedaan, ik heb iets verkeerd gezegd, noem het maar op, vergeef mij. Dat is de basis van de eenheid met God. Zodra je dat gaat loslaten en het niet meer gaat om jezelf corrigeren, dan ben je niet meer bezig met je levensheiliging en dan ben je veel meer bezig met op je eigen manier weer het leven te leven. Dan sla je de eenheid met God weg. Dat is één kant van het verhaal. En het slaat ook nog de eenheid met je broeders en zusters weg. Want als wij hier vanmorgen bij elkaar zitten en wij zeggen tegen elkaar, weet je wat, geloof jij op jouw manier en dan geloof ik op mijn manier en dan geloven we hier op zondagmorgen allemaal een beetje op onze eigen manier. Wat voor eenheid is er dan nog zichtbaar in ons geloof? Als we elkaar niet kunnen corrigeren, als we elkaar niet kunnen helpen, als we elkaar niet kunnen bemoedigen, ondersteunen, terechtwijzen. Wat is dan nog de gemeente van Jezus Christus? Onze eenheid met God en onze eenheid met elkaar valt weg als er geen tucht is in de gemeente. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wat heeft dat nou in vredesnaam te maken met familie? En is er dan, om die andere invalshoek vanmorgen maar gelijk te benoemen. En vorige keer hadden we het heel erg over de eenheid die tot stand wordt gebracht door het verzoenende werk van Jezus Christus. Dan krijg je een nieuwe positie. Ik hoop dat dat woord bij jullie een belletje doet rinkelen. Dan krijg je een nieuwe positie in de hemelse gewesten. Daardoor zijn we in die gemeente gevoegd en daardoor zijn we ook bij elkaar gevoegd. Daar hebben we toen over gehad, maar vandaag gaan we de grens van die eenheid verkennen. En de vraag is eigenlijk, is er wel een grens aan die eenheid? Kan het zo zijn dat er een grens komt aan het moment dat je zegt, nu moet je even niet meer bij deze familie gaan horen. Oeh, spannende vraag. Vind ik tenminste wel. En ik benader hem vanuit hoofdstuk 13. En die zegt het zo mooi, zo lekker positief. De kerk is één grote familie. Nou, dat is toch leuk om te horen, dat we één grote familie zijn. We hebben er genoeg naar over gezongen. We hebben het 2 weken geleden gehoord, inderdaad, dat we één grote familie zijn. Dat we een huisgezin zijn. Dat we een intieme relatie met elkaar mogen hebben op basis van het verlossende werk van Jezus Christus. En toch blijft de vraag, is er een grens aan die eenheid? Is er een grens aan dat samen gezin zijn van God? En ik geef maar vast een schot voor de boeg. Die grens die is er inderdaad. En het is zelfs een Bijbels gegeven dat er ergens een grens hoort te zijn aan de eenheid van het lichaam van Christus. En ik moet zeggen, de laatste tijd ben ik daar veel mee bezig. En dat komt eigenlijk vooral doordat je soms attent wordt gemaakt of in gesprekken. Laatst kreeg ik wat filmpjes toegestuurd van iemand van kijk hier eens naar, wat moet ik hier nou van maken? Is dit nou van God of is dit nou niet van God? En dat waren ook mensen die claimden bij de kerk te horen. En daar heb je dan soms vragen bij. En dat doet de vraag toch rijzen. Waar ligt die grens ergens? Hij is er, oké, dat zeg ik dan nu al maar vast. En hoe komt die grens daar dan? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, daar gaan we het dus over hebben. Dit is het probleem als ik het heb over tucht. Want tucht geeft de grenslijn namelijk aan. Dat we dat beeld erbij hebben van iemand die daar, ja, het is, ik bedoel er verder niks mee, maar dit is dan iemand die toevallig op zo'n kansel staat, een houten broek in de volksmond. En eronder is een soort gevangenisje, iemand die daar angstig staat te luisteren onder de bediening van Gods woord. Dit is niet wat met tucht bedoeld wordt, dat zeg ik dan maar alvast. Want we hebben daar hele negatieve gedachten bij, hele nare associaties bij. Alsof het iets heel ergs is, of iets heel slechts, of iets negatiefs, of iets waar je maar ver weg van moet blijven, of iets waar een gebrek aan liefde in door zou klinken. En dat kan soms inderdaad zo zijn. Maar laten we proberen vanmorgen om dit even los te laten, omwille van die vraag die we met elkaar willen beantwoorden, waar ligt de grens van onze eenheid? En die grenslijn wordt dus aangegeven in de Bijbel door het woordje vermaning, terechtwijzing of zelfs het woordje tucht. En als je dat woordje zou bestuderen in de Bijbel, dan kom je een Grieks woord tegen. Dat hoeven jullie, mag je wel weten, dat is nouteteo. Maar dat gaan jullie vast vergeten en dat mag ook. Maar het betekent in ieder geval in algemene zin, als het in de Bijbel wordt gebruikt, vermanen. En zo wordt het vaak ook vertaald. En als het specifiek om iemand gaat, om een persoon, als het in die context wordt gebruikt, dan gaat het over waarschuwen of over terechtwijzen. Iemand weer terugbrengen op het pad. En de basis voor dit hele onderwijs, wat we heel vaak terugkomen in het Nieuwe Testament, ik zal daar straks een aantal voorbeelden van laten zien van de apostelen, maar die begint natuurlijk bij de Heer Jezus zelf. En daarom wil ik graag met jullie een tekstgedeelte lezen uit Matteüs 18. En in Matteüs 18 staat, maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog 1 of 2 met u mee, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Zo. Wat een heftige tekst zeg. Maar dit zijn woorden van Jezus. Die heel helder aangeeft, ja, er is ergens een grens aan onze eenheid als huisgezin van God. Laten we het eens verder verkennen als we de handelingen en de brieven van de apostelen erbij halen. In Handelingen 20 vers 31, ik ga niet al die teksten nu lezen. Maar daar vertelt, het schrijft Lucas over het onder tranen terechtwijzen. Een van de apostelen vertelt daarover. Paulus in dit geval. Paulus wijst mensen onder tranen terecht. Met de bedoeling ze weer op het pad te brengen of terug te brengen of ze daarop te houden. In de brief aan de Romeinen lezen we, wij moeten in staat zijn elkaar te vermanen. En het is allemaal datzelfde Griekse woord. In Colossense 3 vers 18, wijs elkaar terecht. Mensen, we hebben een opdracht om elkaar terecht te wijzen. Dat maakt onderdeel uit van het zijn van het huisgezin van God. Sterker nog, Paulus betrekt het op een gegeven moment zelfs op het gezin, op de opvoeding. En dan zegt hij, vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar vermaan hen en breng hen in terechtwijzing, enzovoort, enzovoort. Dus dan probeert hij aan te geven, ja, zelfs in opvoeding heeft vermaning een hele belangrijke centrale rol. Kinderen mogen leren daarin wat gehoorzaamheid is. En dat mogen ze leren niet om gehoorzaam per se aan mensen alleen maar te zijn, maar zodat ze daardoor leren wat het betekent om gehoorzaam aan God te zijn. En dat is wat we graag het kind willen meegeven. 1 Korinthe 4 vers 14, daar zegt Paulus, ik vermaan jullie niet om jullie te beschamen of zo, om je voor schut te zetten, maar opnieuw zijn motivatie legt hij daarbij uit. Ik doe het om jullie verder te helpen. En zo kan ik jullie nog wel 20 teksten geven waar dit in terugkomt. Als Paulus het aan Timotheus of aan Titus schrijft, de kerkleiders, als hij het aan de oudsten schrijft, ook in de brieven van Timotheus, maar dus ook aan ons, ieder van ons, ieder lid van ons afzonderlijk, dat hoort erbij. En dan kom je weer terug bij die vraag, maar waar ligt dan de grens van die vermaning? Want vermaning is dus blijkbaar normaal onderdeel van het huisgezin van God. Maar waar komt de grens ergens in het zicht? En ik weet het, daar praten we niet graag over, maar we moeten het vanmorgen toch even doen. Titus 3, vers 10, daar staat, als je iemand twee keer terecht gewezen hebt, dan is het einde oefening. Hij is iets sneller dan de Heer Jezus, die geeft hem nog 3 kansen. 2 kansen, 2 keer terechtwijzen, daarna moet je afscheid van hem nemen, afstand van die persoon nemen. En in 1 Timotheus 5, vers 20, daar staat, je moet in tegenwoordigheid van allen mensen terechtwijzen. Er komen allemaal elementen in terug van dat wat we in het onderwijs van de Heer Jezus hebben gezien. Oké, wat heeft dat dan met dat huisgezin te maken? Nou, het woordje huisgezin, het huisgezin van God, het is een vrolijk kinderlijk plaatje wat ik jullie geef. Dat doe ik bewust even omdat het huisgezin iets moois is. Het is toch ook iets waar je vrolijk van kan worden. Als er hier iemand staat die wordt voorgesteld waarvan je zegt, oh, die heeft ook zijn of haar keuze gemaakt voor God. Die wordt gevoegd in de gemeente. Wat geweldig, daar word ik blij van. Ik word daar blij van. Ik hoop jullie ook. Sterker nog, in de hemel worden ze er zelfs blij van. Namelijk wordt feest gevierd als iemand tot bekering komt. Wat een geweldig feest. Huisgezin van God zijn is iets moois, lieve mensen. En de Heere God, maar in deze tekstgedeelte die we snel even lang zijn gegaan, die ons erop wijzen dat we dat huisgezin ook zijn, wijzen ons er ook op dat er binnen dat huisgezin wel bepaalde kaders horen te zijn. En het is juist prachtig om dat beeld van het huisgezin te gebruiken, omdat, ik kijk even snel om me heen, maar de meeste van jullie weten inmiddels wat het betekent om een ouder te zijn, om een vader of om een moeder te zijn. Ja, jullie nog niet, begin er nog maar even niet aan. Jij ook niet, nog veel te jong. En dan weet je, wanneer je kinderen opvoedt, dat dat soms hartstikke mooi kan zijn, maar dat binnen een gezin ook kaders horen. En die kaders die spreek je met elkaar af als ouders. Meestal. Dat is in ieder geval de bedoeling. En je praat erover hoe je je kind opvoedt. En je weet, er bestaat geen handboek voor hoe je de perfecte ouder kan zijn. Want je weet ook dat het ene kind het andere weer niet is. En dat vraagt dan weer een andere benadering of een andere houding. Zo werkt het nu eenmaal in het huisgezin van God. Maar in het huisgezin van God zijn vader en moeder aangewezen, zijn ze verantwoordelijk om het kind de kaders te geven. En jullie zullen ongetwijfeld momenten hebben gezien op televisie of zelfs zelf hebben meegemaakt waarbij een kind opstandig wordt en zegt, nou, vind ik belachelijk. Slaat nergens op. Terwijl jij als ouder weet, nee, maar ik geef nu een grens aan voor dit kind omdat het goed is. En nee, je begrijpt er ook niks van. Maar op dit moment hoeven wij even geen vrienden te zijn, maar wil ik je beschermen. Dat is toch wat we doen. Zo werkt het in het huisgezin van God. Die kaders horen er nu eenmaal bij. En als we het zo bekijken, als we dat beeld goed vasthouden van elkaar veilig houden, elkaar op de juiste weg houden, zoals je dat bij een kind doet, als een ouder of als een opvoeder of als een leraar, onderwijzer, zondagsschoolleraar, noem het maar op. Dan wordt het iets gemakkelijker om er toch iets positiever naar te kijken. Want je kijkt niet naar het gebeuren op zich van terechtwijzen of vermanen, maar je kijkt naar dat wat je ermee bereikt. En het mooie van huisgezinnen is ook, je kiest niet voor elkaar. Je hoort gewoon bij elkaar. Ja, de man en de vrouw die kiezen dan nog voor elkaar, maar de kinderen kiezen er niet voor om per se in dat gezin geboren te worden. En je broertje of je zusje kies je ook niet uit. Dit is gewoon een gegeven. Het is er. En je zult het soms in blijdschap en soms tegen wil en dank, zul je er met elkaar uit moeten komen door het leven. Het is toch mooi dat dit beeld gebruikt wordt. Het laat ook iets zien van het huisgezin als een leeromgeving. Een plaats waar je fouten mag maken, waar je soms de wacht even wordt aangezegd, waar soms wordt gezegd tot hier en niet verder, en waar soms ook wordt gezegd probeer maar uit, dat hoort ook bij opvoeding. Maar het huisgezin van God, als we het dan weer op onszelf betrekken als gemeente, is die plaats waar ook die opvoeding plaatsvindt. En ga nu alsjeblieft niet denken dat ik mezelf als de vader van jullie allemaal zie. Dit was even de ontspanning die nodig was. Ja, nee mensen, luister, wij zijn elkaar tot richtlijn. Dit is waarom we er bewust voor kiezen wanneer iemand toegelaten wordt door de gemeente, dat je zegt, ik neem ook verantwoordelijkheid voor jou. Het wil zeggen dat je elkaar wil helpen om binnen die kaders te blijven die God ons gegeven heeft. Maar in een gezin komt soms ook helaas verwijdering voor. Er zijn momenten in een gezin waar vader of moeder misschien wel zeggen tot hier en niet verder. Dit kan zo niet langer. De manier waarop het kind, misschien is die al wat ouder geworden of zij is al wat ouder geworden, waarop die zich gedraagt, hier moet een grens aan worden gesteld. En dat kun je een paar keer achter elkaar doen, tot je erachter komt, ik kan het niet aan als ouder, en dan moet er een grens aan komen, toch? En dat doe je niet alleen voor dat kind, zodat er meer hulp kan komen, maar je doet het ook om je andere kinderen te beschermen, toch? Zodat ze niet ook daarin worden meegesleept of daar schade van ondervinden. De boodschap van vanmorgen is, vanuit die gedachte dat we een huisgezin van God zijn, hè? Dat terechtwijzing, vermaning, tucht, welk woord je er ook aan geeft, het hoort allemaal bij elkaar. Terechtwijzing is een onmisbare liefdestaal in het huisgezin van God. Onmisbaar. En terechtwijzing gaat dan niet over of je gelijk hebt of ongelijk hebt. Het gaat er niet om dat ik gelijk heb of dat jij gelijk hebt of dat we allemaal een beetje gelijk hebben. Daar gaat het niet om in het huisgezin van God. In het huisgezin van God gaat het erover dat de wil van de Vader door de kinderen wordt geaccepteerd en zichtbaar wordt gemaakt. Daar gaat het om. En waar halen we de wil van de Vader vandaan? Door woord en door geest. En die twee spreken elkaar niet tegen. Dus we hebben iets concreets in handen waarin we kunnen ontdekken wie God is, maar ook wat hij van ons vraagt door het leven heen. En elke keer weer opnieuw mogen we erbij bepaald worden, hier laat de Vader ons zien wat hij van ons verlangt. Dat we zout zijn, dat we licht zijn, dat we al die dingen die Paulus schrijft of die Petrus schrijft of die zichtbaar worden in de verhalen van het Oude Testament. Er moeten regels zijn, er moeten kaders zijn. Maar terechtwijzing bouwt ook op. Ik moest denken in de voorbereiding aan een hamer die op een spijker slaat. En die spijker wordt als het goed is ergens ingeslagen in twee stukken hout die aan elkaar verbonden moeten worden bijvoorbeeld. En er wordt op geslagen en de vonken kunnen er soms vanaf vliegen. Maar het is uiteindelijk bedoeld om die constructie, om dat gezin van God, om dat gebouw van God, die tempel die wij met elkaar zijn, om dat een stevig gebouw te laten zijn. Anders gaat het loslaten, dan valt het uiteen, dan valt het uit elkaar. Dus ja, die tikken zijn soms nodig. Maar die terechtwijzing is wel bedoeld om te bouwen, om op te bouwen. Om met elkaar te groeien als huisgezin van God. Als Paulus spreekt over profeteren en dat dat de hoogste gaaf is waar wij naar moeten streven, dan zegt hij, profetie is bedoeld om te vermanen, om op te bouwen en te troosten. Dat is profeteren. En wat gebruik je dan? Dan gebruik je Gods woord. Precies zoals de profeten uit het Oude Testament dat ook deden. Even los van de visioenen die ze dan soms hadden enzovoort enzovoort. Maar zij gebruikten Gods woord als basis om te profeteren. En zo mogen wij ook profeteren. Dat is waar ik naar streef als ik hier deze morgen sta. Dat het woorden van God zijn die mogen doorklinken. En dat die mogen resoneren in jullie harten. Dat het iets met je mag gaan doen. Dat je in beweging wordt gezet en denkt, ja, die weg wil ik verder gaan. Laatst had ik een gesprek met twee vrienden van ons. Mijn vrouw en ik, we waren uit eten. En toen vertelde die man waar ik mee aan het praten was, dat hij in zijn gemeente iets had gehoord over naar de kerk gaan. Dat heb je nodig om gestoord te worden in je ongeloof. Ja, niet gestoord in de zin van doordraaien. Maar gestoord worden in je ongeloof. Dus je gaat je weg door het leven. En je wordt er weer bij bepaald wanneer je het woord van God hoort. Ja, maar wacht even. Het ging erom dat we Gods weg gingen volgen. En zo werkt het vaak toch. Dat we door de week dat soms een beetje kwijtraken. En dan kom je weer bij elkaar. En dan word je weer door dat lied of door het gebed of door die preek of door dat Bijbelgedeelte. Word je er weer bij bepaald. Ja, maar wij gaan met elkaar de weg van God. Het is bedoeld om op te bouwen. En als laatste, ik zei het net al een beetje. Terechtwijzing is bedoeld als een beschermende grens. Een vader en een moeder die hun kinderen niet beschermen tegen een opstandig kind. Waar geen weg, geen land meer mee te bezeilen is. Waar je geen weg meer mee kunt vinden om hem of haar te helpen het juiste pad te vinden door het leven. Die moet zijn andere kinderen beschermen. En gelukkig in het huisgezin van God is er altijd een weg terug. En die weg terug, dat is dat wij vergeving kunnen vragen. We kunnen altijd terug naar de basis van ons samen zijn. En ik begon daarmee daar straks bewust. Efeze 1 zegt, we hebben een positie gekregen. Daardoor zijn we samengevoegd. Als wij teruggaan naar die basis van vergeving, dan horen we gewoon weer bij elkaar. Dan is het er niet gedaan. En in gesprekken met mensen valt me steeds weer op hoe moeilijk we het vinden om dat echt te geloven. Dat het zo werkt. En dat komt omdat we zo vaak van elkaar zien of in de wereld zien dat er heel anders wordt omgegaan met mensen die keer op keer fouten begaan. Die worden afgestraft, die worden op een gegeven moment links gelaten. Dat we bijna niet kunnen aannemen dat God toch zo werkt. Dat als we vergeving vragen, dat we het ook krijgen. Maar toch werkt het elke keer weer zo. Als je jezelf de vraag stelt, ja maar, het is allemaal leuk Daniel, dit verhaal over vermaning. Ik geloof wel dat het in de Bijbel staat, maar liefde is toch het hoogste gebod? Toch? Ja. Liefde is inderdaad het allerhoogste gebod. Maar ik zei net al, vermaning of terechtwijzing is een liefdestaal. Het is een manier om je liefde te laten zien aan elkaar. En iedereen hier die ik het één op één zou vragen, als ik het voorbeeld zou noemen van een vader die zijn kind nooit grenzen stelt, die zou zeggen, dat kan niet. Dat is ongezond. Daar wordt het kind een ongezond kind van. Iedereen zou dat zeggen. Zo geldt het ook bij ons, lieve mensen. Matteüs 18 geeft ons het perfecte praktijkvoorbeeld van hoe dat er dan uit zou moeten zien. Ik kan het wel weer gaan herhalen, maar het is gewoon één op één, ga naar elkaar toe. Als dat niet lukt, haal er dan twee bij. En als dat niet lukt, betrek dan de gemeente erbij. En als dat niet lukt, dan moeten je wegen misschien wel scheiden. Dat is dan niet anders. Allemaal bedoeld om iemand erop te wijzen. Je gaat de verkeerde kant op en je wil ze weer terug erbij betrekken. De Heer Jezus zegt in de Openbaring 3 vers 19. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. wees dan ijverig en bekeer je. Of keer je om van de weg waarop je bent. En dat doet hij individueel naar mensen toe. Maar hij spreekt ook gemeentes als geheel aan. In Efeze 2, of Openbaring 2 lees je over de brief aan de gemeente aan Efeze. En dan laat Jezus zien, ik ben degene die tussen de kandelaar, en die kandelaar dat zijn de gemeentes, ik loop daartussen. En hij zegt tegen Efeze, er zijn een aantal dingen die jullie fantastisch doen. Jullie zijn wat vergeten. Jullie zijn die eerste liefde vergeten. En die eerste liefde is de basis van de verhouding tot God. Namelijk die van de vergeving. Jullie zijn vergeten dat dat de basis is van waaruit je mag leven. Bekeer je daarvan, want zegt hij, zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Dat wil zeggen, vertaling, eenvoudige taal, als wij ons niet op Gods weg houden en wij wijzen elkaar niet terecht, dan komt er een dag dat de Heer Jezus zegt, en nou is het gedaan met deze gemeente. Zo kan het werken. En daarom begon ik te zeggen, als er geen tucht is in de gemeente, gaat een gemeente dood. Gaat een gemeente dood. En ik wil niet dat deze gemeente sterft. En dat willen jullie ook niet. Dus ik hoop dat het belang ervan voor ons vanmorgen weer helder is. Dat het huisgezin zijn iets fantastisch moois is. Maar dat het soms ook moeilijke stappen vraagt. Als ik even terugga naar dat voorbeeld van die filmpjes die mij toegestuurd werden. En de vraag was, wil je hier eens naar kijken? Wat vind je hier nou van? En het waren allemaal filmpjes van diensten die je dan zag. Waar de gekste dingen gebeurden. Als ik daarnaar kijk, ja, het is heel moeilijk om het op afstand te beoordelen natuurlijk. Maar ik kan mij niet eenvoelen met de dingen die daar gebeurden. Dan kan je nog zo mooi zeggen dat je gemeente van Jezus Christus bent. En dat je de naam God ergens eens een keer noemt. Als er dingen gebeuren die mensen de andere kant op drukken, dan hoor je niet bij het huisgezin van God. Met sommigen kan je de eenheid nu eenmaal niet ervaren. Maar zoals we hier zitten, hebben we een geweldig middel gekregen om de eenheid vast te houden. Elkaar op de weg te houden. Weet u, de weg van de eerste gemeente is een weg geweest door veel strijd en moeite heen. En weet u wat ze steeds bij de les heeft gehouden? Dat ze elkaar terecht wezen. Dat ze zeiden, laten we opstellen, laten we opschrijven met elkaar waar we in geloven, waar wij voor staan. Want dan zullen de tegenstemmen steeds meer en meer verstommen. En zullen we blijven doorbestaan, niet alleen in onze eigen tijd, maar ook nog voor toekomstige generaties. Met terechtwijzing blijven we in de woorden van de Heer Jezus. Blijven we in de liefde van God. Jezus zegt, vrienden noem ik jullie. En even later zegt hij, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Het hoort bij elkaar, hè? Als we dat nou allemaal kunnen zeggen, dan kunnen we zeggen, het huisgezin van God, we zijn één grote familie. Amen. U ziet de tafel al klaarstaan. En ik kan me zo voorstellen dat u er naar uitkijkt om de maaltijd ook weer te vieren. Het lied wat we gaan zingen gaat daarover. Volgens mij had iemand het gevraagd om dit te zingen. Wie was het ook alweer? Broeder Moed, u had het gevraagd. Ja, het was me even ontgaan wie het nou had gezegd. Maar dat komt omdat heel veel mensen dingen tegen me zeggen. En dan vergeet ik wel eens wie wat nou precies heeft genoemd. Maar u had gevraagd, kunnen we dit lied zingen als inleiding op de maaltijd? En dat gaan we doen, opwekking 705. Voorafgaand daaraan.